Welkom bij het tweede seizoen van Eten is Weten. Een wekelijkse podcast waarin we de zin en de onzin van de voedselindustrie aan de kaak stellen aan de hand van kakelverse feitjes. Meegenomen hier door onze gasten aan de keukentafel van de Bulders. Ja jongens, een tweede seizoen. Ten allereerste dank aan onze sponsor Stop the Food Fight. Een platform of een project, of hoe zouden we het kunnen omschrijven? Een project die als doel heeft om de discussie in de voedselwereld te beslechten door in gesprek te gaan. Dat klinkt heel zalvend, Joris.
Ja, maar zo steek ik dat ook meestal in.
Was perfect voor mij ook, toch?
Polariserend en ik
polemisch. Had het eerste seizoen nog 17 afleveringen?
17, ja.
Is dat een logisch getal?
Mooi rond getal. Ja. Nee, ja, wij geloven in...
Priemgetal of niet?
In priemgetallen.
Ja. Er is ook een nieuw seizoen begonnen.
Ja. Ja.
De lente.
Nou, jongens, hebben jullie... Trouwens, ten allereerste, welkom, Boy Givioen.
Dank je.
Van harte welkom, jij bent boer.
Klopt.
Noem jij jouzelf ook boer of noem je jouzelf agrarisch ondernemer?
Ik noem mezelf gewoon boer, maar dan moet ik wel uitleggen wat ik voor bedrijf en hoeveel bunder daarbij hoort.
Wat?
Bunder. Bunder, hectare.
Wat is bunder?
Dat is een hectare, maar dan een ander woord. Maar boeren gebruiken het woord bunder.
Boerenslang is dat. Boerenstraattaal.
Dus ik denk niet dat je moet uitleggen wat bunder is, maar wel wat bunder is. Niet wat een bunder, bunder. Bunder. Oké, het tweede seizoen. Even een kleine throwback naar het eerste seizoen. Lang geleden, jongens.
Zo.
Vorige week.
Ik heb het niet meer heugen, joh.
Hoe hebben wij het eerste seizoen ervaren? Mij als mede 40 plus witte.
Ik ben geen 40. Dat is het eerste feitje wat ik even weg wil zetten.
Bijna 40.
Ik ben 38. Hou op.
Je bent 5 jaar jonger dan ik, joh.
Je bent 7 jaar jonger dan ik.
Jezus.
Daar kan ik niks in.
Boy, hoe oud ben jij?
Ik ben net 40.
Net 40.
Dus het is niet een podcast van 4 witte 40'ers.
Ja, inmiddels zijn we over de 40. Ik tik alweer met mijn ding. Dat is toch eens een...
Jij tikte met je ding?
Ik tikte met mijn koptelefoon alweer hier tegenaan.
Nee,
als we het over seizoen
maar goed, om even op de inhoud in te gaan. Ik kijk best tevreden terug op het eerste seizoen.
Ja?
Ik denk dat we een mooie start hebben gemaakt. Best wat hebben geleerd. Aantal goede afleveringen hebben opgenomen. Even warm moesten draaien. Jij bent altijd vrij kritisch.
Ik ben
op alles. Nee, maar dat is goed. Dat houdt ons scherp. Dus ik denk dat we echt wel vooruit zijn gegaan. Dus het tweede seizoen kan alleen maar beter worden.
Ik heb over het algemeen is de feedback dat wij wel in een bepaald tempo door deze podcast heen gaan.
Met iets te veel interruptie.
Het was een bewustie. Ja, dus wij nemen deze feedback ook ter harte.
Zeker.
Boy, heb jij een uitzending van ons al geluisterd?
Ik heb er wel een paar geluisterd, ja.
En wat is je eerste indruk van onze podcast?
Ja, inderdaad een hoog tempo, maar wel... Nou, er komt wel veel ter sprake en de onderwerpen worden wel op een genuanceerde manier besproken. Dus ja, dat kan ik wel beamen. Dat vind ik mooi.
Lekker. Nou, dus we hebben ook van een boer met bunder...
positieve feedback.
Positieve feedback.
Gematigd positieve feedback.
We hebben ook wel een aantal vaste luisteraars, echt wel. En ook wel gewoon... Ik probeer een hele zin te maken. Het aantal luisteraars is toch niet super hoog. Maar als je dan ergens komt, zegt iedereen, oh, ik luister hem. Het lijkt alsof al die 500 mensen die luisteren, dat we die wel kennen.
Ja, nee, we hebben een trouwe schare.
1000 mensen trouwens.
Nou, dat vind ik toch best veel.
Ja, zeker.
Voor het eerste seizoen.
Zeker, alles goed.
Zonder marketingbudget.
Daarom.
We hebben ook best zo gedaan, toch? Een soft launch heet dat.
Een soft launch, omdat we even erin moesten komen ook zelf. En we zijn hier ook dus met Jolijn van Rinsum, onze producer. Met Benno van der Velde, onze geluidsman. En met Mels van der Velde. Onze cameraman, die vanaf nu ook aanhaakt. En ook de edits doet en ook alle snippets online. Dat doet allemaal Mels. Dus applausje voor Mels. Technisch is het kinderarbeid. Maar volgens mij kan het uit. Hij is in afval nog lang niet 40. Dat is een voordeel.
Man.
Ik stel voor dat we met het eerste feitje beginnen. Want het nieuwe seizoen begint uiteraard ook gewoon weer met hetzelfde format. Aan het format gaan we niet sleutelen.
Nee.
Het eerste feitje is van Joris Lohman.
Ja, dankjewel Karsten.
Had ik ons überhaupt al voorgesteld? Hidde Boersma, Joris Lohman en Karsten de Vreugd en Boy Givioen. Is die naam...
Het is een mooie naam.
Tijdens Harry Potter heb je daar vaak last van gehad dat je achternaam...
Nee, nee, totaal niet.
Nee,
nee, nee. Nee? Nee. Nou, nou, dan
is het vandaag de eerste dag.
Punt hier, hierbij klaar. Laten we naar het eerste feitje gaan. En die is van Joris Loman.
Ja, mijn feitje is strokenteelt. Ziet er mooi uit, maar werkt niet. Heb jij de film Future Food gezien, Karsten?
Help me even. Was dat over de toekomst van het eten?
Paved Paradise, wel gezien?
Ja, dat...
Die heb je gezien. Nou, die heb je gemaakt.
Ja. Die heb ik gemaakt, ja.
Oké, okay, ja. Ja? Maar dan zie je onder andere in die beide films... en Future Food hebben we natuurlijk ook samen gemaakt... zie je van die hele mooie beelden van landbouw... van die stroken, van die dunne stroken... waar je dan ook allemaal verschillende kleuren
heel mooi
ziet. Drones en... dus dat is stroken tilt. Dus eigenlijk komt dat erop neer dat er dan... in plaats van dat er op grotere gebieden... en dat wordt dan ook wel eens negatief monocultuur genoemd... in ieder geval dat er op een bepaald, bunder... dat je één soort gewas... teelt. En nou, er zijn sinds een paar jaar zijn er aantal boeren aan het experimenteren, maar met name in Flevoland, de boerderij van de toekomst noemen ze dat, is een onderzoeksproject.
Ja, daar waren wij met Paved Paradise.
Precies, top. Daar was je naartoe. Van de Wageningen Universiteit, daar zijn ze met stroken teelt gaan telen. En het idee daarachter is dat als je dus niet in monocultuur teelt, maar in stroken, dat je dan minder risico hebt op dat er ziektes overspringen van de ene gewas naar het ander, van de ene plant naar het ander.
Zoals Phytophthora.
En dat er meer schuilruimte is voor biodiversiteit, toch?
Precies, dat insecten die kunnen dan tussen die verschillende strookjes schuilen. Dus het zou beter zijn voor de biodiversiteit. En het heeft ook, sowieso om op biodiversiteit op het boerenland te werken, is het interessant om inderdaad meer beschutting te geven aan insecten. Dus daar werd heel enthousiast op gereageerd.
Want wat je dus eigenlijk doet, is je pakt die bunders. Nee, je pakt die de brede akkers en die hak je eigenlijk in stukjes en die hussel je door elkaar heen.
Beetje, dus je doet verschillende gewassen naast elkaar. En dus heb je dus vrij relatief dunne stroken. Dan moet je ook een heel, je hele manier van akkerbouw moet je daarop aanpassen.
Want dat is een meter of is dat twee meter?
Ja, ze hebben nu, het kan in allerlei verschillende afmetingen, maar ze zijn hier met drie, geloof ik, bezig om ook uit te testen. Het kan dunner en niet, goed, dat is een beetje de clue van het verhaal. Zo kom ik zo meteen.
Maar je moest, als je bijvoorbeeld moest bemesten of zo, je moest je hele je wagenapparaat, je apparatuur zo er helemaal op aan passen. Want je had inderdaad, weet ik, als je ging spuiten of mest ging, dan moest dat soms alleen op dat ene stukje, niet op het stukje daarnaast.
Ja, dus het is wel echt een heel andere manier van telen. Dat doen ze dus in dat experimenteergebied. Die boerderij van de toekomst zijn ook een aantal boeren, zoals Cornelis Mosselman, die wij ook kennen van de nieuwe boerenfamilie.
En bij wie waren wij ook weer bij de Future Food?
En bij Erf 1, dus in Flevoland hebben ze, ook in Flevoland is dat, hebben ze een best vrij groot bedrijf waar ze biologisch in stroken teelt. En dat gaat op zich allemaal best wel goed. Ja. Maar goed, wat ik dus zei, is dat het werkt niet, maar dat zeg ik niet. En dat is op zich niet ook per se een feit, maar dat zegt de projectleider.
Maar dit is wel je feit?
Ja, okay. Nou, dus omdat het komt van een bron en iemand zag het, dus dan neem ik het naar voren als feit.
Zo dan feit.
Ja, maar dat is dus niet mijn feit, maar van Pieter de Wolf. Die is projectleider van de Boerderij van de Toekomst. En we hebben heel geprobeerd om hem uit te nodigen. Hij kon niet, maar hij komt vast nog een keer zelf langs.
Wel de volgende keer.
Hij zat vast in de strook.
Maar hij heeft daar werd geïnterviewd door Resource. Dat is een online website. Je zit me af te leiden.
Ja, maar Hidde doet het iemand na met een stroke. Met een stroke.
Ja, ik vind het niet grappig.
Nee.
Maar goed. Mijn punt is dat daar heel veel eigenlijk aandacht voor was. Hè? Dus in films wordt het naar voren, maar ook in tegenlicht. En omdat het zo fantastisch uitziet. En dat het ook een beetje een soort van gehyped wordt. Van kijk, dit is biodiversiteit, technologie en ecologie op één stuk land. En eigenlijk een soort van ideale toekomstbeeld. Wij hebben dat eigenlijk ook zo'n beetje gebruikt. Als een soort...
Het kan.
Ja, een soort van, zie je nou wel.
Boeren waren best wel kritisch. Ik had een aantal boeren.
Al,
maar ik was wel verder inderdaad.
Dus zie je ook wat er met zo'n concept, wat er mooi uitziet. En wat tot de verbeelding spreekt, dan gebeurt ook in het gesprek in de toekomst van de landbouw. Maar Pieter de Wolf zegt dus, stroken teelt met drie meter brede stroken kent meer nadelen dan voordelen. Ik zou geen enkele boer aanraden dit zo te doen. Smalle stroken zijn ook nog eens heel bewerkelijk. Bredere stroken zijn veel praktischer. Nou, en wat hij dus ook zegt, er is geen silver bullet. Elk nadeel, en dat is anders dan Johan Cruijff, maar in dit geval heeft elk voordeel heeft zijn nadeel.
Ja. Elk nadeel
heeft
een nadeel.
Moet je dus nu stroken ter grootte van een bunder doen ongeveer?
Dat zegt hij niet. Maar goed, hij ziet het als natuurlijk experimenteerruimte. Dus zo wordt het ook ingezet. Zij zijn een onderzoeksbedrijf. Dus het hoeft ook niet per se beter te zijn. Maar hij ziet gewoon dat er echt heel veel nadelen zijn. Ze hebben een enorme muizenplaag ook. Hij zegt van nou, het is heel goed voor de biodiversiteit en de vogels. Ja. En ook goed voor de muizen. Ja. Maar dat is een beetje onhandig, want die vreten die wel alleen functionele.
Maar zijn er wel voordelen? Kent het wel voordelen? Want ja, als het alleen maar nadelen kent, zou het wel een beetje triest zijn natuurlijk.
Nou, dat is een beetje het punt. Hij zegt, toch verder het stuk zegt hij, landbouwkundig zie ik eigenlijk nauwelijks voordelen. De problemen met muizen zijn groter en de rijpadenmechanisatie, dus dat is dat je vaste rijpaden hebt en die machines hem moet aanpassen.
Jij krijgt hele brede trekkers.
Ja, samen met dunne bandjes. Dat heeft Cornelis, ben je wel eens bij Cornelis geweest? Ja. Die heeft van die hele, het ziet er wel ook weer heel cool uit, hele dunne banden op zijn trekker.
Ja, we hebben het toevallig vorige week gehad over trekkers en dat bij Eox heb je van die trekkers die dus kunnen verbreden. Dus die kunnen er dan overheen. Ja. Dat bedoel
maar goed,
niet.
En dus even antwoordgevend op jouw vraag. Hè, van, zijn er helemaal geen voordelen? Nou kijk, eigenlijk wat hij hier zegt. En dat is een beetje de kern van het punt volgens mij ook. Elk landbouwsysteem heeft zijn eigen nadelen. En door het systeem aan te passen, los je sommige problemen op. Maar daarmee creëer je op andere plekken ook weer problemen. Dus het wordt wel eens als een silver bullet gezien, zegt hij. Maar er zijn geen solutions, only trade-offs. Ja. En dat vind ik, dus nu, het is een beetje stevig aangezet om te zeggen, het werkt niet en we moeten het. Hè, het is natuurlijk een hele interessante richting om te onderzoeken. Maar, en dat herken ik ook wel, maar gelukkig hebben we een echte boer aan tafel die er niet een beetje over lult, maar daar ervaring mee heeft. Landbouw is altijd een ontwikkeling. Hier proberen we wat, hier lossen we wat op en op andere plekken zijn we weer nieuwe problemen aan het creëren. En dat is meer een soort van de ongemakkelijke waarheid van vooruitgang in de landbouw dan dat we zeggen van, nou, die monoculturen werken niet. Halleluja, dit is strokenteelt. Nu hebben we de oplossing voor alles, want dat willen we natuurlijk altijd heel graag denken.
Nou ja, dat is mijn ervaring, dat een nieuw woord ineens in de landbouw, dat neemt een vlucht. En daar gaat iedereen mee aan de haal. Terwijl
zoals regeneratieve landbouw bijvoorbeeld?
Regeneratief is er één. Circulair is langs geweest. Kringlooplandbouw. Niemand weet eigenlijk nog echt fatsoenlijk wat het is. Er is, nou ja, eer dat je in de landbouw echt iets weet, ben je 10 jaar verder, vind ik. Ja. Eerder dan 10 jaar kan je er eigenlijk nog niks zinnigs over zeggen. Strokenteelt is eigenlijk al aan de vroege kant om er iets
überhaupt, ja, nou, dat
iets
laat
over
zien,
te zeggen. Ja. En aan de andere kant, ja, dit soort systemen bestaan natuurlijk ook alweer honderden jaren. Ik bedoel, strokenteelt is een groentetuin iets groter. Ja. Dus ja, het is maar hoe je, van welke kant je het bekijkt. En ja, dat het de biodiversiteit stimuleert zou interessant kunnen zijn, maar vaak is een boerderij een strijd met de biodiversiteit.
Ja, nou ja, want is grappig wat hij zegt. Sorry, want hij is biologisch boer, hè? Dus ook even in de beeldvorming. Ja, ik ga je even onderbreken, want ja, het is toch het tweede seizoen. In de beeld voor jij bent biologisch. Je doet alles zeg maar zoals veel mensen het zouden willen, en je bent ook al heel lang daarin aan het pionieren. En je zegt nu, boeren is een strijd tegen biodiversiteit.
Een deel van boeren wel, ja. Je selecteert eigenlijk de door jou gewenste biodiversiteit en die stimuleer je. Ik heb een aantal percelen natuurbeheer. En daar gaat de biodiversiteit voor in principe. En daar grazen de koeien een beetje tussendoor. Maar als ik dat gras moet maaien, eigenlijk kan ik er niet zoveel mee, behalve composteren. Want er staan allemaal planten tussen waar ik helemaal niks mee kan. Distels, je hebt pitrus, nou ja, allemaal dingen waar koeien vinden het niet lekker. Nou ja, we hebben ook de groententuin. Het eerste waar we tegenaan liepen waren de hazen. Die vinden alle groenten heel lekker. En ja, we proberen natuurlijk nog wel een beetje mooie groenten aan te bieden aan onze plukkers. Dus ja, als je dan die hazen allemaal toelaat, dan krijg je allemaal verraadschade. En we hebben ook muizen en we hebben ook allerlei problematische insecten. Die gewoon je groenten opeten. En dat wil je niet. Dus ik denk eerlijk gezegd dat wat dat betreft tuin- en akkerbouw nog invasiever is dan veehouderij. Want grazende koe, die kan best wel redelijk omgaan. Die kan nog zeg maar om een onkruidje heen. Akkerbouw, daar moet je denk ik nog veel meer dieren en planten voor wegvagen om te planten wat je wil.
Ja.
Ik hoor onze Costa Ricano in de achtergrond. Heb je dat ook? Food production and biodiversity just don't get along.
Nee, ja, dat, maar ja. Wat ik vooral interessant vind, is dus dat als we het hebben over biodiversiteit, dat ik nooit heb nagedacht dat die biodiversiteit ook dingen moet eten. En dat ook haalt dus van de akker. En dus eigenlijk is het dus heel geslaagd dat je heel veel muizen hebt.
Ja. Zeker.
Alleen dan maak je dus eten voor muizen en niet voor mensen.
Ja. Juist.
Dan wordt het een trade-off inderdaad. Biodiversiteit staat langzaam de opbrengst een beetje in de weg dan. Ja.
Ja, dus de vraag is, voor wie ben je dan aan het telen?
Ja, nou ja, als je aan het telen bent voor biodiversiteit, en je kan het je veroorloven om minder te verkopen of een slechte kwaliteit te verkopen. Want in Nederland is één bruin puntje vaak al reden tot afkeuring. Ja. Dus ja, dan moet je toch wel heel goed nadenken of je dat wel echt wil. En misschien is het antwoord nee.
Oké. Heb jij het idee, want jij doet dus akkerbouw en je hebt veeteelt?
Wij hebben een tuinbouwtak. Dat is niet echt akkerbouw. Er zit wat aardappels bij, maar het gaat vooral om bladgroenten. Bladgroenten en wat knollen voor mensen die dat bij ons op de tuin komen plukken. Dus een tuin van één bunder. Dus niet zo groot. En daar gaan we dus nog een als we de toestemming ervoor krijgen, komt daar nog een stuk voedselbos bij. Voedselbos, je kan het ook boomgaard noemen. Iets in die richting waar je vruchten kan plukken voor klanten.
Oké, okay, leuk. Hey, en nu is dit een onderzoek. De Socoteelt bij onder andere de Boerderij van de Toekomst. Houden ze nou nu op met dit onderzoek? Of zeggen ze nou, nee, we gaan wat nieuwe dingen doen?
Nee, ik denk dat dat ook niet is wat Pieter de Wolf wil zeggen met dit interview. Hè. Dus dit is een beetje stevig aangezet door mij en ook in dit artikel van Het Werkt Niet. Hij zegt gewoon, ja, brengt daar wat realisme in. Van, het is niet zo dat we dan opeens hier het wiel hebben uitgevonden, dat wat alle boeren al tientallen jaren aan het doen zijn, dat we hier opeens Socoteelt, halleluja, het is opgelost. Dit is super interessant om te blijven doen. En de ideeën hierachter die zijn ook inderdaad helemaal niet nieuw. Maar we moeten dit blijven onderzoeken. Maar we moeten wel uitkijken dat we hier allerlei enthousiaste filmmakers, halleluja, helemaal enthousiast over krijgen. En, maar ik moet wel ook even zeggen, ik was laatst bij Cornelis Mosselman, een akkerbouwer in Zuid-Holland zit hij. En die is wel echt een stuk positiever over. Die doet ook al een aantal jaren Socoteelt over de positieve effecten die dat heeft. Hij ziet het ook inderdaad wel echt als een ontzettende zoektocht. Maar dus om de hemel te roepen van, we moeten hiermee stoppen. En dit is het niet. Dat is het niemand die dat zegt. Maar ik wil het meer plaatsen in allerlei verbeteringen die je in de landbouw en akkerbouw kan doen om te leren hoe je duurzamer en verantwoordelijker kan gaan telen in de toekomst.
Ja, ik zag wel nog op voor deboeren.nl. Het grootste nadeel van een Socoteelt is als je niet op een recht stuk land deze stoken doet. Want dan moet je namelijk steeds het bochtje om.
Ja, dan wordt het bochtenteelt.
Nou ja, je hebt over het algemeen altijd wel een kopakker nodig. Maar als je op een scheef einde zit, ja, dan ben je dat hele stuk kwijt.
Zo gaat dat, ja, met de strook.
Nou, ik heb toevallig gehad, ik heb Pieter de Wolf vorige week aan de telefoon. Die zei dus ook dat hij heel veel boze reacties had gehad op dit stuk in Resource. Hij zei letterlijk, er is een groep nieuwe studenten, een jongen en dat is van verschillende jaren, die dus zo invested is in al deze nieuwe technieken en dan vooral in gewoon het overkoepelende agro-ecologie, dat die dus echt boos waren
dat het niet werkt.
Dat kan niet fantastisch.
Maar je mag teleurgesteld zijn.
Dat mag ook zeker, maar hij zei terecht, dat vind ik ook, hij vond het verontrustend dat bij deze groep studenten, dat het niet eens meer ging over of die zitten dus op een universiteit waar je moet zeggen van jongens, we gaan onderzoeken of het niet werkt. Die zijn dus van tevoren, die hebben een standpunt en die gaan zoeken dat het werkt. Hij heeft echt boze mails. Hij was zelf best
het moet ontlaan, werken.
Het moet werken.
Zoals jij denkt over Genter.
Bijvoorbeeld, inderdaad.
Ja. Oké, okay. We gaan naar het tweede onderwerp en die is van Boy Givjun.
Ja, mijn feit was dat bij een gelijkblijvend aantal koeien dat de koe zelf geen klimaatverandering veroorzaakt. Het is een stabiel klimaat waar je dan je in bevindt. Dus de klimaatverandering die je kan toeschrijven aan koeien, die ligt in de kunstmest, in de tractorengebruik en de vermeerdering van het aantal dieren.
Niet in de hoeveelheid koeien?
Niet in het aantal koeien wat op dit moment bestaat. Want je hebt een methaan-koolstof-cyclus. Dus een korte cyclus. De koe die stoot methaan uit. Dat is een heftig broeikasgas. Maar in de atmosfeer oxideert dat in 10 jaar, 12 jaar tot CO2, water. En komt dat weer in het gras terecht. En de koe eet dat gras weer op. En dat systeem is gesloten. Dat is een korte cyclus. En zolang daar geen brandstof bij komt, kan die koe geen extra koolstofatomen maken. Dus ook het klimaat niet veranderen. Het kan het alleen stabiel houden.
Wacht even, ik heb het gevoel dat ik een beetje in een wiskundeles zit. Op de HAVO. Bij een gelijkblijvend aantal koeien is er een gesloten systeem. En de vervuiling of de toename aan milieuschade ontstaat door de vermeerdering van het aantal koeien.
Ja, want dat koolstofmoleculetje wat in die methaan staat, dat zat vroeger in de lucht. Toch? En daardoor is het een cyclus. Voorheen, zoals als je zou zeggen, fossiele brandstof, dan staat dat koolstof zit ergens in de grond. Dus een extra koolstofmolecuul doe je aan het systeem toe. En bij methaan doe je dat inderdaad niet. Toch? Dat die kwam eerst uit de lucht, is dan gras, komt in de koe en dan.
Wacht even, we gaan nu van wiskunde naar scheikunde. Ik wil het snappen namelijk. Ja. Als je zegt gesloten systeem, wat bedoel je daarmee?
Dit is niet volledig gesloten, want het is in de vrije natuur zo gezegd. Maar er komt CO2 uit de lucht in de plant.
Ja.
Het gaat via de koe en de mens die vervolgens de producten van de koe opeet, gaat het weer de lucht in.
Ja.
De methaan die is een sterke broeikasgas, maar die gaat ook de lucht in. Verbrandt in de lucht, wordt weer opgenomen door het gras. En zo is het cirkeltje weer rond. Maar er is niks bijgekomen.
Nee, maar
als het aantal koeien gelijk blijft.
Juist.
Maar is het niet zo dat als je dan 1000 koeien hebt, dat je dan meer methaan in de lucht hebt dan 10 koeien?
Klopt.
Maar dan heb je toch meer vervuiling?
Nou, het is niet vervuiling. Het is je kan het zien met 10 koeien. Staat de thermostaat op 10 graden.
Ja.
Maar die blijft op 10 graden staan. Het wordt niet warmer.
Nee.
Met 1000 koeien staat de thermostaat misschien op 20 graden. Maar het blijft 20 graden. En als je diesel gaat gebruiken of je gaat kunstmest gebruiken, gas, noem maar op.
Ja.
Dan gaat de thermostaat langzaam omhoog, maar hij blijft niet gelijk.
Oké, okay.
En dat noem je de lange.
Dat is de lange cyclus.
Misschien moet je die ook nog even.
Ja, de lange cyclus is eigenlijk de koolstofcyclus die over meerdere millennia heeft bestaan. Dus dat is de aardolie zit nu in de grond. Dat is heel veel opgeslagen koolstof. Die halen wij eruit, verbranden we en dat gaat de lucht in. En ja, dat is zo'n lange koolstofcyclus omdat dat over meerdere millennia gaat, dat je dat eigenlijk als een lineair systeem moet gaan beschouwen.
Ah, dus ik ben niet een nerd zoals jullie, dus ik wil het gewoon snappen. Dus bij koeien is de cyclus vrij kort, omdat het ontstaat in de koe. Het gaat de lucht in, het komt weer in een graspriet en dan komt het weer in de koe.
Juist.
En bij de olie is het duizenden jaren verwerking en dat pompen we nu ieder jaar in de lucht. En dat duurt dus ook weer duizenden jaren voordat het weer in de grond is.
Nou, als het al gebeurt, we moeten de fotosynthese daar tegenover zetten. En die planten moeten weer steenkool of olie gaan worden. Of op een andere manier moeten we dat wegstoppen. Ik weet nog niet precies hoe, want die fotosynthese moet wel gebeuren. Dan.
Ja, maar zeg je dan ook dat de koe dus ten onrechte in het kwaad daglicht staat?
Hij staat op een verkeerde manier in het kwaad daglicht. Ik denk dat als je we staan nu in Nederland voor een veereductie van 30% misschien. Als alle plannen doorgaan zoals ze staan. Dat zou in mijn ogen een klimaatpositief effect hebben.
Juist.
Maar die koeien die dan overblijven, die zijn niet klimaatnegatief per se. Je moet die balans berekenen en niet kijken hoeveel kilo methaan de lucht in is gegaan.
Interessant.
Ja, en dan, interessant is ook, stel dat je dat vee reduceert, en dat is misschien in Nederland niet echt sprake, maar dan is het dus ook nog wel weer belangrijk wat voor dieren daar in de plaats komen. Dus want als je andere herkauwers hebt, heb je hetzelfde punt. Dus stel dat je als je een aantal koeien weghaalt en er komen allemaal bisons in Amerika van terug, dan wil je daar dus niks mee, want die stoten ook methaan uit.
Ja, maar een bison is eigenlijk gewoon een grote koe.
Ja, precies.
Toch?
Ja, of wellicht moeras. Je maakt in plaats van een weiland, veenweidegebied, maak je er moeras van. Dan is hoogstwaarschijnlijk de methaanhoeveelheid identiek.
Even hoog. Ja.
Maar twee punten. Eerste over die temperatuur. Want het is een mooie beeldspraak. De temperatuur willen we in principe niet veel hoger hebben. Hè? Mm. Dus dan is alsnog een oplossing om te zeggen... aantal koeien wat we hebben in Nederland, CQ de wereld. Als we daar de 30% of de helft af... dan zouden we de temperatuur lager kunnen zetten. Even in jouw beeldspraak. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd blijft die aardoliepomp werken.
Ja.
Dus je hebt een langzaam oplopende temperatuur door...
Ja, dus je wil dat, ja.
En je hebt een stabiel lagere temperatuur die je met de veevermindering veroorzaakt. Dus dat betekent dat je die veevermindering en de vervangingseffecten waar je er het over heeft, moet je eeuwigdurend volhouden. En je kan nu met 1 liter diesel besparen, kun je dat voor de eeuwigdurende effecten behouden. Dus als we nu meer in zouden zetten op fossiel besparen, denk ik dat we een beter effect creëren dan dat we nu vol inzetten op koeien reduceren.
Zijn er ook voordelen van methaan?
Ja, want anders zou het min 30, min 40 zijn.
Ja, net als van CO2.
Oké, dus CO2 wordt het. Nee, want zou je methaan ook kunnen omzetten in brandstof? Dat je het opslaat, dus dat je die koe binnenhoudt en dat het dan gewoon eruit trekt.
Het is heel reactief. Het is
in brandstof.
Ja, het is een brandstof. Ja. Fakkel het af of bij gas binnen.
Ja, ja. Het probleem is dat als je dat bij de koe wil doen, dat je hem dus moet opsluiten in een zwarte doos. Met een leiding erin en een leiding eruit.
Of een witte doos.
Maakt niet uit. De methaan, om die zo geconcentreerd eruit te halen dat je het kunt verbranden, dan moet je wel bijna slang in de koe stoppen. Ik heb wel foto's misschien voor onderzoeken met een koe met een ballon op zijn rug. Maar het is wel, het gaat wel erg
dat
ver.
Ze dan langzaam, als ze dus vol zijn, zo beginnen te zweven. Ja,
ik had nog een tweede punt voordat jij je had, want ik zei twee. Want want de hoeveelheid dieren die we natuurlijk hebben is over de jaren, in ieder geval Nederland. Ik weet even, mondiaal weet ik niet of we nou veel meer koeien hebben dan. Maar laten we er even wel naar uitgaan wel, want we hebben vrij hoge vleesconsumptie. Maar dat komt omdat de koeien uiteindelijk weer gewassen eten die zijn gegroeid met stikstofkunstmest. Dus daar is een deel van die lange cyclus is onderdeel geworden, toch?
Die wordt onderdeel van de korte cyclus. Dus. Ja. Maar dat is waar het fossiel wordt toegevoegd. Ja. Ik denk dat we voor een gemiddeld melkveebedrijf ook meer calorieën verbruiken aan diesel dan dat er calorieën aan voedsel uitkomen. En dat zal voor akkerbouwer waarschijnlijk niet veel anders zijn.
Ja. Ja. Interessant. Hele laatste punt.
Ja, en als tegenwerping nog een klein beetje de vermindering voor methaan maakt dan die vermindering van het aantal koeien daar ook wel iets uit. Maar het is natuurlijk ook je wint ook heel veel door dat landgebruik natuurlijk. Dus dat als je in plaats van een weide wellicht nieuwe natuur maakt die heel veel CO2 opneemt, kan je daar wel een beetje mee compenseren.
Ik denk dat het landgebruik eerder een probleem is voor de melkveehouderij dan de methaanuitstoot van de koe. Dat is eerder waar we de oplossingen moeten zoeken, ja.
Leuk. Nou,
dat laat het dan weer net jouw stokpaardje zijn.
Toch weer iets geleerd. Het laatste wat ik heb geleerd is dat methaan reukloos is. Dus ondanks de scheten blijft het wel
boeren.
Zonder geur.
Zijn boeren. Het zijn boeren vooral.
Zijn het
ja, ze scheten? Boeren het op.
Geen scheten, boeren. Dat is
dat is de zwavel die je ruikt. Maar dat is...
precies, maar dat is een boer, methaan.
Ah, oké. Okay. Nou... Ja, top.
Nog weer wat geleerd.
Weer wat geleerd. We gaan naar het derde feitje en die komt van mij. Koffie. koffie. Heeft bijgedragen aan de verlichting. Nou,
vanochtend? Of?
Nee. Nou ja, koffie werkt vaak mee aan een vorm van verlichting.
Ja.
Ik heb het over de verlichtingsbeweging.
Oh,
ja. En de verlichtingsbeweging was een intellectuele en culturele stroming die plaatsvond in Europa tijdens de 17e en de 18e eeuw. Koffiehuizen ontstonden als belangrijke sociale plekken waar intellectuelen, schrijvers, en wetenschappers en filosofen bijeenkwamen om ideeën uit te wisselen, discussies te voeren en informatie te delen.
Dus, zoals 4 witte mannen.
Van boven de 40.
Dat waren toen vooral
de podcast
toen
van
waren
de 17e
eeuw. Dat werd nog niet zo oud, denk ik.
Toen waren...
Eind 20ers misschien toen.
40 was het oude 20. Ja. maar dus deze koffiehuizen stonden ook wel bekend als penny universities. Omdat mensen voor de prijs van een kop koffie deel konden nemen aan intellectuele gesprekken. En zich daar konden laven aan John Locke en Voltaire. Die daar strak van de koffie. maar het was dus echt een hele hippe tijd. En wat het grappig is, sommige mensen denken dus dat het niet de koffiecultuur was, maar de koffie zelf. Want voordat we koffie hadden in West-Europa, dronken heel veel mensen een op alcohol gebaseerde vorm van mead of bier. Dat was niet in de alcoholpercentages die we dat nu hebben. Dat was 1 of 2%. Maar dat was met name omdat het dan vrij was van bacteriën en van ziektes. Omdat je water vaak minder kon vertrouwen. Dus sommige mensen zeggen dus, omdat het dus koffie is een stimulans en alcohol is een verdovingsmiddel. Dat omdat mensen dus vanuit verdoving gingen naar stimulatie, ja, dat ze daardoor opeens helderder konden denken en meer konden filosoferen. Nou, dat is niet helemaal zoals het is gegaan, want er waren al heel veel culturen die al veel eerder koffie dronken, zoals het Ottomaanse Rijk. En op plekken in Afrika werden al decennia lang koffie of mate thee, of andere vormen van cafeïne gebruikt. Dus koffie is niet per se verantwoordelijk voor de verlichting, maar de koffiehuiscultuur wel.
Ja, mooi. Ik heb ook al begrepen dat sommige leiders, sommige steden ook deze koffiehuizen echt verboden. Omdat daar werd de revolutie gepredikt. Ze waren bang dat in de stad, in die koffiehuizen, daar kwam de opstand tot bloei.
Ja.
Dat heel veel steden zeggen, ik wil niks met die koffiehuizen te maken hebben.
Ja, en nou heb ik nog een beetje verder gezocht. En dan heb ik ook ontdekt dus dat het idee dat er een verlichting was door alleen maar witte mannen aan een podcasttafel, dat ook niet helemaal waar is. Er waren allerlei verschillende verlichtingen. De 17e en de 18e eeuw was een tijd wereldwijd van het delen door de, weten we nog wat de Columbian Exchange is, jongens?
Zeker. De Charles Mann hier aan tafel gehad.
Het een worden van de Amerika's en het Afrika en Azië continent heeft voor heel veel uitwisseling van cultuur en godsdienst en feitenkennis gezorgd, waardoor er niet alleen in West-Europa een verlichtingstijd plaatsvond, maar ook in Ecuador en in Centraal-Afrika en in het Midden-Oosten en in Perzië.
Sterker nog, dat de verlichting hier dankzij de ideeën daar is, toch? Dat is een beetje het idee van de Dawn of Everything. Want wij hadden hier de Dawn of Everything.
Wat is dat?
Van Graeber, die is ook wel bekend van The Bullshit Job. Hij is overleden, trouwens. Die is best wel jong. En die heeft een boek geschreven, The Dawn of Everything, waarin hij dus ook vertelt hoe gewoon heel veel denkers en gewoon mensen in contact kwamen met allerlei stammen in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. En in Europa was toen heel feodaal. Dus heel erg van, je hebt een aristocraat, je hebt een koning en die heeft heel veel macht en de rest heeft eigenlijk geen macht. En dat was ook al zo lang zo, dat niemand stond echt stil dat het ook anders kon. En toen kwamen ze daar in Noord-Amerika. En er waren allemaal stammen die een veel democratischer burgerbaas interactie hadden.
Of een matriarchaal.
Ja, systeem, dat soort dingen. Dus, een paar van, het staat in dat boek echt fantastisch begrepen, dat er een paar van die mensen daar, van die bazen uit Noord-Amerika, die werden meegenomen. En die kwamen dus misschien zelfs wel in die koffiehuizen vertellen hoe dat was. En daar bleek de verlichting dus heel erg geïnspireerd te zijn door die andere denkbeelden uit Noord-Amerika. Terwijl we heel vaak doen van, kijk, Europa is het continent van de verlichting. Wij zijn de slimme mensen, wij hebben dat zelf bedacht. Maar het komt dus eigenlijk uit het uitwisselen van ideeën en eigenlijk het in contact komen met veel betere ideeën aan die andere kant.
Nou ja, en ook dus als onderdeel van die koffiehuizen en van die gesprekken was niet alleen Voltaire die daar met een soort ganzenveer zat, maar het waren kaartenmakers en navigators en soldaten en vrouwen ook en kunstenaars en inheemse boeren die technieken hadden die wij hier niet hadden. Dus eigenlijk ontstond de verlichting doordat we een meer diverse samenleving kregen.
Ja. En dat, maar is de mogelijkheid van reizen dan niet ook een even grote factor als de koffiehuizen zelf?
Absoluut. Absoluut. Ja. Alleen het feit dat het dus in die koffiehuizen samenkwam, was het alternatief van de koffiehuis was een pub of een bar, waar vaak wat...
Minder hoogstaande gesprekken waren.
Ja. Ja.
En in ieder geval na het eerste uur.
Herkenbaar.
Een klein beetje Veronica Inside-achtige plekken. Die ook belangrijk zijn. En die er ook moeten zijn. Maar, en het is ook trouwens een misvatting, dat in die koffiehuizen alleen koffie werd geschonken. Want omdat er dus heel veel reizigers kwamen, namen ze allemaal exotische dingen mee. Zoals mango en ijs en dingen. En ook alcohol. Maar ze hadden wel... onderhand door dat af en toe een koffietje tussendoor wel een goed idee was.
Maar hoe gaaf is het dat je altijd dat je daar binnenkomt en gewoon allemaal dingen drinkt die je nog nooit hebt gedronken. Ik zou er wel een keer willen kijken.
Ja, dus, maar ook likeuren, maar ook wijnen en chocola, want dat kwam dus uit Zuid-Amerika. Dat hadden ze nog niet. Dus chocola was een soort ja, elixir van het leven. Alhoewel ik nu wel zie dat je ook cacao-sessies kunt doen. Cacao-ceremonies.
Ja, kom je ook tot hogere sferen.
Kom je ook tot hogere sferen.
Verlichting.
Maar dus ik vond het net wel interessant dat, dat dus de koffie verantwoordelijk is, of mede verantwoordelijk is voor een verlichtende mindset.
Ik heb nog een leuk feitje over koffie.
Oh.
Wat weten jullie? Weten waar koffie vandaan komt?
Van een plant.
Ja, maar welk land?
Ja, dat weet ik.
Ja, Jemen, Somalië, een beetje die richting.
Ethiopië.
Ja, Ethiopië. En die waren best wel trots op hun product. Dus je mocht eigenlijk vroeger in de tijd van de 16e, 17e eeuw... mocht je geen koffieplanten meenemen naar een ander land. Ethiopië zei, dat is ons product. Daar mogen jullie niet mee handelen. Toch is er één keer iemand geweest die toch een koffieboon, koffieplant heeft gejat. En het zal weer eens niet, dat was een...
Nederlander.
Ze zitten ook overal.
Ja, de eerste koffieplant buiten Somalië werd geteeld in de Hortus Botanicus in Amsterdam. En dat was het begin van de verspreiding van de koffie. Onder andere dat dus Indonesië een koffieland is geworden. Komt omdat wij natuurlijk daar, dat was onze kolonie.
Dus Java.
Java en zo. Daar hebben wij dus de koffieplant hier. Die komt is ooit begonnen dus in de Hortus Botanicus.
Een cup of Java is dus
gejat vanuit Afrika.
Daar dus de Hortus was een soort van wietplantage avant la lettre.
Precies. Maar Hede, dan kan jij hier ook namens alle Nederlanders je excuses aanbieden.
Sorry dat we dat gestolen hebben, Somaliërs.
Ja, dat was niet netjes.
Sowieso was hier in de omgeving wel veel exotische dingen volgens mij. Wij hebben nog wat historie van de boerderij doorgespit. En het bleek dus dat ze daar een soort mini-dierentuin bij de boerderij hadden met allemaal exotische beesten.
Bij jullie boerderij?
Ja, ja dat, de boerderij was eigendom van rijke Amsterdammers. En zoals veel boerderijen eigenlijk langs de Vecht... Die mensen gingen in de zomer daarheen... en in de winter woonden ze in de stad. Of nou ja, afwisselend. Ja. Gingen ze met de boot erheen. En er is nog een museum van die familie van Loon. Hebben bij ons de boerderij...
Dat is een heel bekende museum in Amsterdam.
Ja. Het familiewapen is niet meer geaccepteerd, geloof ik, omdat er... drie zwarte mensen op het familiewapen staan. Niet zo'n goede handel hadden die, maar ze waren wel ontzettend rijk. En ook waren ook hotematoten in Amsterdam. Maar ja, ze hadden dus ook allerlei exotische dieren en planten op de boerderij staan om aan hun vrienden te laten zien. Dus waarschijnlijk ook een soort koffiehuisfunctie.
Ja, precies.
mooi.
Heb ik daar ook goed dat er in Parijs ook een dierentuin was waar dan inheemse mensen hele...
In Nederland is het zelfs geweest.
In Nederland is het ook geweest. Ja. Dus dat ze dus gewoon een soort dorp nabouwden. Ja. En dat ze die mensen daarheen haalden. Oh. En dat je daar voor een stuiver of een grijpstuivertje heen kon.
Er is nog een documentaire over geweest van de nazaten van die mensen die daar gestaan hebben. Je kan hem vast ergens terugvinden. Het is echt,
we have come a long way.
Ja, echt. Ja, die mensen die moesten dus in hun kleding van daar... moesten ze daar in
de winter
kooi staan.
Ja, nou, laten we hier maar vlug overheen stappen. Ik was eigenlijk nog wel een kopje koffie. Maar in elk geval, het koffiehuis, als je wil worden verlicht, ga daarheen. Het vierde feitje is van Hede Boersma.
Nou, iets positieve feitje, optimistische feitje. Europa is in 1000 jaar niet zo groen geweest.
Als in links?
Nee, dat niet. Inderdaad, groen qua bossen, qua bosoppervlak.
Okay.
Je zou het niet verwachten in alle verhalen.
1000 jaar?
1000 jaar. En elk jaar komt er in Europa een bos bij ter grootte van Cyprus. Dan denk ik heel erg, Cyprus is super groot, maar dat is dus 0,08% van het oppervlakte van... Maar dat is toch, elk jaar komt dat er dus steeds bij. Dat is veel.
Want ik hoor andere verhalen.
Hallo. Kijk, als je wereldwijd kijkt, dan is er nog zeker wel ontbossing. Vooral bij de tropen, maar ook daar zijn we piekontbossing dus voorbij. Dat betekent niet dat we niet meer ontbossen, maar dat we minder ontbossen dan
minder
op de top.
Minder snel ontbossen.
Ja, minder snel ontbossen. Dus dat is zeker niet goed. Maar als je dus inderdaad ook een beetje kijkt bij de tropen versus de gematigden, dan is er nauwelijks nog ontbossing. Alleen ontbossing in de tropen is natuurlijk wel erger, omdat de biodiversiteit daar groot is. Maar ik vond het toch opvallend. En de belangrijkste oorzaak is, komt hij weer met mijn stokpaardje, is de stijging van de opbrengsten per hectare. En dat vind ik ook wel een fantastisch feitje. Mijn verhaaltje zit vol met feitjes. Maar in de 20e eeuw steeg de bevolking met maar liefst 147%. En het landbouwareaal met maar 7%.
Huh?
Dat is echt ongelooflijk. Dus we zijn zoveel meer gaan produceren op 1 hectare. Want we kunnen de wereld veel beter voeden dan voor de 20e eeuw.
Want er is minder honger nu.
Ja, dus veel minder honger. Veel meer eten. Het is zelfs zo lastig laat dat we 5000 calorieën per persoon eigenlijk produceren. Maar dan gaat natuurlijk heel veel naar vee en heel veel naar bioethanol. Maar 5000 calorieën per hoofd van de bevolking produceren we. Dat doen wij dus op nauwelijks meer areaal. 7% meer, maar dan in het begin van de 20e eeuw. En in Europa zie je vooral dat de plattelanden van Portugal en Spanje en Frankrijk zo echt aan het leeglopen zijn. Iedereen die er wel eens langs rijdt, ziet ook wel. Daar heb je echt bijna spookdorpen. En dat worden dus allemaal weer gewoon. Dat wordt gewoon natuur, dat wordt bos.
Dus we kunnen achteroverleunen.
Nou ja, ik vind, nou ja, nee, we moeten blijven innoveren. Want de bevolking die stijgt natuurlijk nog steeds. En eigenlijk wil je natuurlijk. Kijk, op dit moment is de helft van de wereld is in cultuur gebracht. Dat wil je eigenlijk minder worden. Maar ik vind ook Nederland. In Nederland, in 1850 was nog maar 1% van Nederland bos. En nu is het 11. 1% was nog maar bos. En dat is dus ook wel, in Nederland is dat ook wel heel fascinerend. Wij halen, Nederland was bijna al ontbost voordat de industriële revolutie begon. Omdat wij het gebruikten voor woningen, voor boten. Om die koffieplanten te verplaatsen. En ook voor energie.
Ja, we hebben nog 5 bomen die ouder zijn dan 300 jaar. Dat zijn de Wodanbomen in Arnhem.
Ja, en die, precies. En dat zijn
5 individuele boeren. Ja,
die staan naast elkaar. Hè? Ja. Die zijn echt heel oud, hè?
Ja. De Wodanbomen.
Ja. Hebben ze daar iets omheen gezet of zo toen?
Een hek.
Oké.
Van hout. Dus ze hebben 1 boom geofferd. Er waren er 6.
Ja. Maar dat is wel fascinerend. Dat was dus inderdaad zo ver terug naar 1% van mijn bos. Betekent dat je inderdaad eigenlijk geen oerbos meer hebt. Dus blijkbaar behalve dat stukje misschien. Denk
5 bomen.
Ja, 5 bomen inderdaad. Ja. Nou, dan nog een allerlaatste.
Bos. Sorry.
Nee. We hadden een bosje.
Ja.
Ik kan door de bomen het bos zien.
Nou, dan laatste nog even over die tropische kap. Vond ik ook wel weer een verrassend feitje, want wij moeten heel vaak krijgen een beetje het idee dat die bossenkap in de tropen, dat vooral komt door de westerse behoefte aan allerlei gewassen. Dus aan de soja en aan palmolie. En dat is ook een deel zo, maar dat is dus maar een derde van de ontbossing. Dat heb ik uit Hannah Ritchie's It's Not the End of the World. Maar een derde van de ontbossing in de wereld, van de tropen, komt door de teelt van grootschalige gewassen als soja en palmolie. 2/3 komt voor lokale voedsel, dus boeren in landen, vooral bijvoorbeeld de Sub-Sahara-Afrika, die niet de mogelijkheden hebben om te intensiveren, maar om meer voedsel te produceren, moeten zij hun landbouwareaal uitbreiden. Dus 2/3 van alle kap komt toch door lokaal voedsel. Vond ik ook verrassend.
Ja, dit zijn best wel dus ook goede nieuwsdingen. Ja, ik merk wel dat als ik dit als hoor.
Ja, ik merk wel dat ik nu denk, ik heb nu, dat is altijd met Hidden podcast maken. Het format is 1 feitje. Ja, en Hidden in 1 minuut 7 feitjes.
Ja, maar jij hebt er geen.
Elk feitje en denkt, ja, maar wacht even. Ja. En dan gooit hij dan weer andere in.
Nee, maar
dus ik heb wel behoefte om te reageren.
Ja, dat mag wel.
We gaan zeker. Nee, ik merk dus dat als Hidde altijd een feitje heeft, dat ik denk, ik zit straks weer op een verjaardag en dan zeg ik dit en dan zijn er 4 mensen om me heen die met pitchforks zeggen, jij houdt het traditionele in stand.
Nou ja, precies.
Vaak de feedback op jouw feitjes is, ja, maar hiermee legitimeer jij de teleurgang die we nu aan het inzetten zijn door het grootkapitaal dat soort dingen.
Dat is natuurlijk ook wat Hannah Ritchie, dat boek waar ik hier een aantal van deze feitjes over heb.
Link in de show notes.
Ja, het is Hannah Ritchie, It's Not the End of the World. Kijk, om te weten hoe wij de wereld moeten redden, moet je ook weten wat wel werkt. Dus als je de bevolking laat groeien met 147% en het areaal neemt maar toe met 7%, dan kan je wel zeggen, ja, je houdt de status quo in de stand, maar je kan net zo goed zeggen, hey, dat is dus een oplossing en dat moeten we nog meer in investeren. Maar het geeft wel een soort richting aan. Het is niet kijk, als je nou gaat zeggen van we gaan extensiveren, dan wordt dat dus meer, wordt dat erger. Dus dan kan je zeggen, ja, ik wil alles anders en ik haat intensivering, dus ga extensiveren. Want extensiveren wordt het misschien wel erger. Misschien, hè, laat ik dat nu even in het midden laten. Maar het is niet zo dat als ik vertel dat iets wat werkt, dan wil ik daar harder aan gaan werken om dat nog beter te laten worden.
Ja, precies.
dat is altijd lastig. Ik kan dat zo één. En de complexiteit heeft heel veel meer woorden nodig. Wat je hiermee doet. Kijk, het zijn bijvoorbeeld. Hè, dus die 1850 was er meer. Die wilde ik eigenlijk niet. Dus over dat intensiveringspunt. Dat klopt. Hè, dus dat. er in het debat vaak een oplossing wordt gezocht voor landbouwproblematiek. Want intensivering heeft allerlei lokale milieuvraagstukken, brengt dat met zich mee. Hè? Bijvoorbeeld de stikstofophoping die we hier hebben. Of, hè, dus dat intensivering van de landbouw lokaal allerlei problemen oplevert, dat is ook een feit. Wat jij zegt, en daar ben ik het wel mee eens, dat dan het niet het antwoord is, oh, dan moeten we dat intensiveren werkt niet, dan moeten we gaan extensiveren. Dit is een quote van George Bombio uit jullie. Maar daarmee maak je... ik moet mijn zin afmaken. Uit jullie film Paved Paradise. Ja. Maar daarmee maak je hem ook weer vrij... maak je het een of-of en een beetje simpele afweging. Wat we nou juist ook van landbouw hebben geleerd... en bijvoorbeeld weer mijn punt, dat het altijd een trade-off is. Dus dat wat jij eigenlijk dan insinueert... is dat intensieve landbouw per definitie weer beter is dan excessieve landbouw. En dat is nou ook weer iets wat je niet altijd kan zeggen... omdat het heel erg context- en plaatsafhankelijk is, toch, Boy?
Ja, absoluut. Maar je hebt ook twee... er zijn gewoon twee vaste wetten eigenlijk haast. Intensiever betekent hoe intensiever je gaat telen... hoe meer nutriënten je gaat lekken.
Ja.
En hoe intensiever, hoe meer energie je er tegenaan moet gooien. Dat is toch heel lang goed gegaan. Alleen nu merken we toch dat het milieueffecten heeft. En als je dan zegt, de oplossing is extensiveren... want dan lekken we minder nutriënten. Ja, maar dan heb je ook minder voedsel.
Ja.
Dus je moet ergens een optimum zien te vinden... waarbij die energievraag duurzaam ingevuld kan worden. Die lekkage misschien opgevangen gaat worden. Want dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Maar misschien kan je wel
nodig was, of
misschien kan je het recirculeren. Dat doen ze in kassen. En dat kan misschien in de open teelt ook wel. Ja. En wie weet vinden we dan een nieuwe manier van landbouw. En dan kun je, zoals wij doen, in de half natuurgebieden... in de veenweiden kun je heel extensief... kun je tussen de natuur door nog voedsel produceren. Maar er zullen ook plekken zijn... waar er gewoon productie gestampt moet worden.
Ja, ik denk dat het interessant is van dit soort feitjes... is dat de angstprediking lijkt vaak een middel te zijn... dat gebillijkt is, ook als je daarmee de waarheidsschade aandoet. En ik ben het daar niet mee eens. Nee. Ik denk dat het van eminent belang is... dat we met juiste feiten, juiste vraagstukken... de juiste antwoorden zoeken. En soms is dat extensiveren. Soms is dat een voedselbos. Maar soms is dat ook intensiveren. En ik denk dat het interessant is om niet... Op ieder antwoord hetzelfde hetzelfde antwoord te hebben.
Nee, helemaal eens. Ik vind het mooi dat eminent belang voor.
Jongen, ik schud dat zo uit van mijn
Dat komt van die koffie. Helemaal met je eens. Kijk, voor een deel.
Voltaire de Vreugde.
Karsten Erasmus de Vreugde.
Hidde de Zalf.
ik ben het hier dus heel mee. Kijk, ik heb natuurlijk ook een klein beetje een rolletje in de band. Want de.
volgens Zembla heb ik een grote rol in het debat.
Dus ik zeg dit natuurlijk voor een deel ook, omdat ik dit narratief natuurlijk heel weinig hoor. Kijk, binnen jullie in de genuanceerde discussie die wij hebben, kan je heel snel zeggen, hier moet even nuance bij hidden. Maar in het publieke debat is dit voor heel veel mensen zo'n verrassing, dat want het hele narratief van alles wat intensief is. Ik postte hier iets over op X, en toen had ik ook gelijk van alle mensen, maar intensief landbouw is de oorzaak van de biodiversiteitscrisis. En het is absoluut zo dat intensivering de biodiversiteit heeft verlaagd, maar tegelijkertijd hebben we dat intensiveren heel erg nodig gehad... omdat we echt in een hele bijzondere eeuw leefden... waar we zoveel meer mensen moesten voeden... dat de counterfactual van niet intensiveren nog erger was geweest. En dat maakt die discussie soms heel moeilijk. Dus ik heb hier ook wel eens, ik wil dit gewoon af en toe voor het voetlicht brengen... om die discussie in balans te brengen.
Voor het voetlicht brengen, dat doe je dan ook.
Jij volgt me te veel.
Alle boeren die discussiëren hier niet over. Die helemaal snappen dit precies.
Ja, dat
vind ik wel een belangrijk punt.
Dat is een heel goed punt trouwens. Dat is
dat laat hem dat even maken.
Ja. Ja. Die zijn op zich... zij zijn juist boos doordat ze in een hoek worden gezet... van milieuvervuilers, zeg maar. Terwijl ze zoiets hebben van... maar als wij hiermee stoppen... dan moet het voedsel op een andere plek nog milieuvervuilender geproduceerd worden. En dat kunnen wij niet over ons hart verkrijgen. Het is eigenlijk best een idealistische discussie soms. Die zie ik eigenlijk bij haast alle boeren gewoon terugkomen. Dat ze zoiets hebben van, dit gaat niet werken. Wat jullie willen, alles extensiveren en natuur maken... dat gaat niet voldoende voedsel opleveren. En het is eigenlijk misschien wel dezelfde discussie... als met staalproductie, met Tata Steel.
Ja, absoluut.
Als we het hier niet maken, maken ze het ergens anders.
En dan wordt het vervuilender, omdat je minder maatregelen hebt... en wellicht, minder goed beleid.
Ja, ja.
Ja, precies.
Hidde, even nog over de, want de natuurherstelwet die vorig jaar is aangenomen in Europa. Die heeft wel een communicatie om zich heen met urgentie. Hoe kijk jij in het licht van deze cijfers dan naar... We moeten nu 2 voor 12, we moeten aan de slag met de natuur in Europa. Nou, maak je dat tot één verhaal?
Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik vind heus dat er wel optimistische of positieve verhalen te vinden zijn over de natuurontwikkeling in Europa. Dus de wolf die terug is in Nederland vind ik prachtig. Maar dat zijn nog wel, het zijn de eerste tekenen van herstel, laat ik het zo zeggen. Dus ik vind echt dat daar nog een hele grote slag te maken valt. En dan hebben we nog niet eens... De Guto is nog geen enkele herstel in. Dus ja, ik zie dat wij ons ervoor aan het inzetten zijn. En dat vind ik mooi. Maar ik zou absoluut niet achterover willen. Ik ben heel blij met die natuurherstelwet.
Ja, dus ondanks dat je zegt... we kunnen een positief verhaal hebben over de... ontbossing in Europa.
Reforestation.
Moeten we vooral niet zeggen... dan maar alles met glyfosaat plat spuiten.
Nee, zeker niet. Kijk, als ik mijn toekomstige landbouw... dan is die intensief, maar nog met veel minder impact dan die nu heeft. Weet je wel, echt veel minder. We doen wel iets aan het nutriëntenlekken... door de stikstofopname is van planten nu 50%, was 30% zo vroeger. Maar het is nog veel te weinig. Dus ik wil daar volop inzetten voor hoge productie, lage impact.
Okay.
Of de Grutto daarmee terug gaat komen, dat is de vraag.
Ik denk van niet.
Nee. De hoogtijdagen, dat vind ik ook wel weer een interessant feitje. De hoogtijdagen van de Grutto heb ik wel eens teruggelezen. Was in de 60er jaren, 70er jaren. Toen er ontzettend veel mest uitgereden werd hier in Nederland. Dus misschien dat die juist wel gedijt bij best wel veel intensieve mest uitrijden op weilanden.
Nou, dan moet ik toch... Mijn vader, die was natuurbeschermer, die zegt... Voor mij is de piek op de jaren 60 is een soort restantje van daarvoor. Want volgens mij, als je de Guto echt naar zijn zin wil maken... dan moet je juist... is het vooral de pre-kunst best. Dit was een soort restantje, dat laatste piek. Maar dus de echte Guto houdt van heel erg extensieve velden.
Okay.
Heel erg extensief.
Dit is een feitje waar we...
80% terug in productie.
Nee, maar jij gooit weer op in die laatste minuut weer...
Ja, weer nieuwe feitjes. Nee, maar deze komt misschien nog een keer voorbij.
We gaan niet triggeren nu. Samenvattend, stook het tilt werk niet... Koeien zijn niet slecht, koffie is goed en er is meer natuur, maar de Guto komt er niet van terug.
En een hectare is wel een bunder.
Een hectare is een bunder.
Dat is niet gewoon een goede titel voor dat. Een buffel is geen koe.
Een runder is geen bunder. Tot hier, dames en heren. Bedankt voor het luisteren. Boy, bedankt voor hier aanwezig zijn.
Ja,
en de andere mannen zie ik volgende week weer. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Doei.